Voor de luisteraars thuis willen we schriftgedeelte de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Johannes 18, vers 1 tot en met 11. We noemen de schriftlezing Johannes 18, vers 1 tot en met 11. En we zingen psalm 17, vers 4. Psalm 69, vers 2 en vers 3. Psalm 56, vers 6. En psalm 138, vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Johannes 18, vers 1 tot en met 11. En we zingen psalm 17, vers 4. Psalm 69, vers 2 en 3. Psalm 56, vers 6. En psalm 138, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van psalm 17 en daarvan het vierde vers. Ik noemde nu psalm 17 vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woede en hen beschermt in het grootst gevaar. En wat er verder volgt, wij noemden nu psalm 17 het vierde vers. gemeente, wij openen vanmorgen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Nieuwe Testament, in het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 18e hoofdstuk, te beginnen bij het 1e tot en met het 11e vers. Zij noemden nu als de schriftlezing voor deze morgen Johannes 18, vanaf het 1e tot en met het 11e vers. Maar vooraf worden wij gesteld voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was in welke hij hing, ging in en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus aldaar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwamen aldaar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: Uit diegenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hogen priesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in uw schede, den drinkbeker dien mij de Vader gegeven heeft, zal ik dien niet drinken.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 69 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Psalm 69, vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij toch zonder oorzaak haten. En wat er verder volgt als ook het derde vers, beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere, der legerscharen verwachten. En wat er verder volgt, Psalm 69, vers 2 en 3, en de Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, het is vandaag de vierde Lijdenszondag. En dat betekent dat wij inmiddels gekomen zijn in de tweede helft van die 7 weken voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen. En als het goed is, dan zijn dat voor ons toch ook plechtige weken. Zeker voor degene die de Heere mogen kennen en mogen vrezen. En hoeveel te meer is dat ook het geval als juist in deze periode de bediening van het heilig avondmaal mag plaatsvinden in het midden der gemeente. Als u bedenkt, zoals zondag 15 van onze Heidelbergse catechismus het zegt, dat de Heer Jezus Christus de ganse tijd van zijn leven, maar zeker aan het eind van zijn leven, de volle last van de toorn Gods tegen het menselijke geslacht heeft gedragen. Dan betekent dat voor u, kind van God, dat elke stap van de middelaar, elke stap, elke zucht, elke bange klacht die uit zijn mond gekomen is, alle tranen die hij geweend heeft en alles wat hij gedaan heeft, dat is om die losprijs te betalen voor uw hemelhoge schuld. En dat blijkt ook wel bijzonder uit het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, waar de Heer Jezus inmiddels al 4 keer zijn lijden heeft aangekondigd. En met hoofdstuk 18 doen wij als het ware een stap in die concrete laatste geschiedenis van zijn lijden. En dat zal voor ons allen toch ook heel wat te zeggen hebben. Niet alleen voor degene die de Heere mogen kennen en vrezen, zeker in een week van voorbereiding, maar ook voor degene die nog onbekeerd zijn. Ook al bent u geen avondmaalganger, ook al heb je nog geen belijdenis gedaan, jonge meisje, maar dan is het toch ook een krachtige evangelieverkondiging van dat grote wonder wat hij heeft aangebracht. En wat hij ook vanmorgen in deze uren van voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal des Heren doet horen. En vanmorgen willen wij door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap die tot ons komt vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 18. En daarvan nader het 8e en het 9e vers. Wij noemden nu als de tekstwoorden voor de prediking Johannes 18. En daarvan in het bijzonder het 8e en het 9e vers, waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Tot zover de tekstwoorden voor de prediking. Wij schrijven onder deze tekstwoorden heel eenvoudig: Jezus geeft zich gevangen. Jezus geeft zich gevangen. Wij zien de eerste plaats, hij neemt de leiding. In de tweede plaats, hij doet dit plaatsvervangend. En in de derde plaats, hij houdt getrouw zijn woord. Dus nogmaals gezegd, Jezus geeft zich gevangen. In de eerste plaats, hij neemt de leiding. Dat blijkt uit heel dit gedeelte en vooral uit vers 1 tot en met 7, het voorafgaande gedeelte. In de tweede plaats, hij doet dat plaatsvervangend, zoals wij dat zien in vers 8. En in de derde plaats, hij houdt getrouw zijn woord. En dan letten wij in het bijzonder op het negende vers. Let u daarop, 4 werkwoorden. Hij geeft zich gevangen. Hij neemt de leiding. Hij doet dit plaatsvervangend. En hij houdt getrouw zijn woord. Kinderen, om het voor jullie ook eenvoudig te maken. De Heer Jezus wordt niet gevangen genomen. Hij geeft zich gevangen. Dat zullen wij zien in de eerste plaats als hij de leiding neemt. Want op dit moment, in de nacht van donderdag op Goede Vrijdag, midden in de nacht, is de Heer Jezus uitgegaan met zijn discipelen, zo lezen wij in het eerste vers. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit. En daarin ziet u dat weer. Hij neemt de leiding. Hij zet als het ware die eerste stap vanuit Jeruzalem in de richting van Gethsemane. Dit gezegd hebbende, lezen we in het eerste vers. Dat betekent alles wat daaraan vooraf gaat. In die voorgaande hoofdstukken, Johannes 13 en 16. Dat is heel bijzonder aan het Johannes-evangelie. De meeste evangeliën gaan over heel die periode van 3 jaar, Johannes ook. Maar bijzonder aan het Johannes-evangelie is dat de tweede helft van Johannes eigenlijk gaat over die laatste 24 uur. Over die gesprekken die daar gevoerd zijn in de paaszaal. Waar de Heer Jezus tot zijn discipelen gesproken heeft. Waar hij hun voeten gewassen heeft, slavenwerk. Waar hij het heilig avondmaal heeft ingesteld. En waar hij met hen gebeden heeft, het voorgaande hoofdstuk Johannes 16. En dan nu gaat hij uit. Waarom heeft hij eigenlijk zo lang tot hen gesproken? Je zou kunnen zeggen dat was ook een voorbereiding. Net zoals wij een week van voorbereiding ontvangen. Zult u dat bedenken? Ontvangen. Een week van voorbereiding. En ons hele leven is één grote voorbereiding op die grote godsontmoeting. Maar zullen wij er deze week ook werk van maken. Om erachter te komen. U kunt zichzelf niet voorbereiden. En het toch te doen. En het toch te moeten. En toch niet anders te kunnen. Waarom heeft de Heer Jezus nou zo lang gesproken tot zijn discipelen? U kunt het antwoord lezen in het laatste vers van Johannes 16, vlak voor dat hoge priestelijk gebed in Johannes 17. Wat zegt hij dan? Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Is dat nou een wonderlijk woord of niet, gemeente? De Heer Jezus spreekt hier van vrede in het laatste vers van hoofdstuk 16 vlak voor zijn gebed. Hij spreekt van overwinning, terwijl het nog moet gaan gebeuren. En het gebeurt op dit moment. En dat zien wij in vers 1. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen. Hij neemt de leiding. Hij zet die eerste stap voorwaarts. Hij gaat voorop. En dan gaan ze in de richting van de Olijfberg, door het Kidrondal. Die dal is genoemd naar de naam, dat betekent dat dal letterlijk dat duistere en dat donkere dal. Waar vanuit Jeruzalem, door die beek, de Kidronbeek, al het vuil en ook al het bloed en alle laatste resten van de offerdieren naar beneden stroomden. Daar gaat hij doorheen. Een gemeente, is dat ook niet een ernstige prediking als hij door dat Kidrondal gaat in de richting van de Hof van Gethsemane. Want dat Kidrondal, dat wijst op onze zonde, op onze schuld, op onze verlorenheid. Zoals dat avondmaalsformulier het zegt, een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en zijn vervloeking. Niet de zonde van een ander, nee, een ieder bedenken bij zichzelf zijn eigen zonde en vervloeking. Waarom? Opdat u zich in deze week van voorbereiding zou mishagen. Dat dat u zou zien dat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, eer hij die ongestraft zou laten, dat hij ze gestraft heeft met de bittere en de smadelijke dood, ja, de dood des kruises. Dat moeten wij leren, als wij toch avondmaal zullen houden, als hier aanstaande zondag toch een Mefiboset die niet meer kan lopen, gedragen zal worden naar die tafel. Dan zal zo iemand toch weten van zijn zonde en van zijn vervloeking. Van dat Kidrondal waar hij doorheen moest. En dan gaat hij omhoog de helling op in de richting van de Olijfberg. En op die helling ligt de hof van Gethsemane. En u weet wat daar gebeurd is. In die bange nacht, als de Heer Jezus die hof ingaat, die hof die wij dichtgezondigd hebben in Adam. De eerste hof, Genesis 1, de hof van Eden. De eerste Adam heeft die hof gesloten en hier treedt de laatste Adam de hof binnen om die te ontsluiten voor doodschuldige Adamieten. Voor goddelozen, voor albedervers. En dan laat Johannes in het bijzonder daar de lichtglans opvallen. Hij vertelt niet over die bange worsteling in die nacht. Dat doen de andere evangelisten wel, Johannes niet. En zo laat elke evangelist die diamant van het woord Gods, de diamant van het evangelie, van vrije, soevereine genade, het licht vallen weer op een ander aspect. En Johannes doet het hierom, zoals hij dat zegt aan het eind van zijn evangelie. Deze dingen zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En dat is toch ook nodig om een rechte avondmaalganger te kunnen zijn. En dat is juist iemand die van zichzelf geleerd heeft dat hij onrecht is en dat hij onwaardig is en dat hij het niet verdiend heeft. Maar nochtans, ook deze gewisse Gods gelooft dat hem al zijn zonden omwille van het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. En dat die volkomen gerechtigheid die Christus verworven heeft toegerekend is, u toegerekend is. Ja, laat u zelf voor al uw eigen zonde betaald, wat Christus voor u gedaan heeft. En nou staat hij op. Want tussen vers 2 en vers 3, daar vindt die bange worsteling plaats. Die bange worsteling in die nacht, waar hij de pers alleen getreden heeft. En waar die discipelen, die drie, die meegegaan zijn, allemaal in slaap gevallen zijn. En dan zegt hij, staat op, laat ons gaan. Zie die hij verraadt, en dat is Judas, kinderen, die is nabij. En dan lezen we in vers 4, Jezus wetende alles wat over hem komen zou, ging uit, ziet u het? Hij doet het. Hij doet het alleen, hij doet het geheel. Hij neemt hier de leiding. Hij gaat voorop. Want in vers 2 en 3 blijkt dat Judas zijn verraderswerk gedaan heeft. Daar heeft Jezus hem ook opdracht voor gegeven. Aan het avondmaal nota bene heeft hij tegen Judas gezegd wat gij doet, wat gij doen moet, doet het haastelijk. Hij geeft zelfs Judas de opdracht om dat werk te gaan doen. Judas, een van de 12, die ook aan het avondmaal gezeten heeft. Maar die het sacrament niet ontvangen heeft tot zijn voordeel. Zoals Guido de Bret dat zegt in artikel 35 van de Nederlandse geloofbelijdenis. Hij heeft het wel ontvangen, maar niet tot zijn voordeel, tot zijn oordeel. En Jezus weet alles wat over hem komen zal. Het moet nu gebeuren, nu. Niet op de tijd die het Sanhedrin had bedacht. Het Sanhedrin heeft gezegd niet op het feest, opdat er geen oproer zou komen. En de Heer Jezus wil nou juist dat het wel gebeurt op het feest. Wel op dit moment, niet eerder, want zijn uren was nog niet gekomen. Ook niet later, want nu is het moment gekomen dat die grote bende kinderen met krijgsknechten, soldaten, de tempelpolitie, die gewapend zou zijn, zo lezen we in vers 3, met lantaarnen en fakkels naar hem toe komen. In de hof. Met lantaarnen en fakkels. Waarom staat het daar? Was dat nodig? Ja, het was midden in de nacht, dus je zou zeggen het was donker. Maar bedenkt u wel, op dit moment, met Pasen, volle maan, hè? Dus het was helemaal niet nodig. Jongeren, dat weet je misschien wel, hè, als je 's avonds, het wordt nou de avonden, het wordt later donker, maar als het nou volle maan is en je loopt buiten, dan is het soms zo licht dat het opvalt, hè, volle maan. Nou, zo was het hier op dit moment. Ze hoeven helemaal niet met lantaarns en fakkelen te komen. Waarom doen ze dat? Omdat ze denken dat Christus en zijn discipelen zich zullen verbergen in het struikgewas. Want Judas wist die plaats, daar kwamen ze vaak. Maar dacht u dat de Heer Jezus zich zou verbergen op dit moment? Nee. Dat hebben wij gedaan. In die eerste hof, weet u nog? In onze val, in onze diepe verlorenheid in het paradijs. Adam en Eva, ze verborgen zich achter het struikgewas. Achter die bladeren. En ze probeerden zich te bedekken met de bladeren van hun eigen gerechtigheid. Maar hier neemt Christus de leiding. Ook al komen ze met zwaarden en stokken, zo weten we het aan andere evangeliën. Maar de Heer Jezus laat zich niet als een misdadiger arresteren. Niet als een martelaar, nee, als een middelaar. Hij neemt de leiding, hij geeft zich gevangen. En het moet allemaal gebeuren, zoals Petrus dat later zegt op de Pinksterdag, naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Hij heeft de leiding. Het lot wordt niet beslist door Judas. Judas is eigenlijk helemaal niet nodig. Het is zelfs niet nodig, kinderen, dat Judas zijn verraderswerk hier gaat doen. Het is zelfs niet eens nodig dat Judas de Heer Jezus verraadt met een kus. Hij geeft zich gevangen. Hij doet als het ware die stap vooruit. En hij stelt dan in vers 4 die vraag: wien zoekt gij? En Judas die doet helemaal niet mee. Kijk, wij zijn geneigd om in dit hoofdstuk heel veel aandacht te geven aan Judas. Moeten we niet doen. Er is er maar één die vanmorgen en ook in een week van voorbereiding, als het goed is, de volle aandacht vraagt. En dat is de persoon des middelaars, de Heer Jezus Christus. En Johannes in zijn evangelie, hij tekent Judas als het ware aan de zijlijn. Aan de zijkant. Als u het Grieks zou lezen, dan wordt dat nog veel duidelijker. Hij staat als het ware aan de rand getekend, Judas. Hij doet helemaal niet mee. Het staat er toch zo? En Judas stond ook bij hen. Hij staat daar aan de zijkant. Maar de Heer Jezus die richt alle aandacht, ook in een week van voorbereiding, op zichzelf. Als hij u vanmorgen en jou die ontdekkende vraag stelt: wien zoekt gij? Wat is dan uw antwoord? Wat is dan jouw antwoord? Door het stellen van die vraag, hè, richt de Heer Jezus Christus alle aandacht op zichzelf. En dat is belangrijk, hè. Ook in een week van voorbereiding zult u dat bedenken. Een natuurlijk mens zonder genade, zonder God en buiten Christus, is in een week van voorbereiding geneigd om alle aandacht te richten op zichzelf. En naar binnen te kijken. En u moet naar binnen kijken. U moet zichzelf onderzoeken. Zo leert ons het formulier. Maar het gaat toch ook om die tweede vraag. Niet alleen om die eerste vraag, maar ook om die tweede vraag. Of u nou die gewisse gelofte Gods belooft. Met een waarzaligmakend geloof. Niet alleen anderen, ook mij. En dan ook die derde vraag, hè, dat u uw geweten onderzoekt voor God. Of dat u nou uw ganse leven in waarachtige dankbaarheid jegens God en uw naaste zult leven. Zonder enige geveinsdheid alle haat, nijd en twist afleggen. En van harte bereid bent, van nu voortaan, dat wordt steeds gevraagd in het formulier, van nu voortaan, in waarachtige liefde en enigheid met uw naaste te leven. Maar het gaat om Christus. Wien zoekt gij? Wat is dan uw antwoord? Wat is het antwoord van die gewapende bende en Judas? Ze geven een antwoord. Wij zoeken Jezus de Nazarener. Een gemeente, dat was in die tijd een zeer verachtelijke uitdrukking. Hadden ze hem nou maar gezocht. Wij zoeken Jezus, gij zonen Davids, wij zoeken u. Net als Bartimeus, hè? Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Maar ze spreken heel verachtelijk die naam uit, Jezus de Nazarener. Die naam, zo heilig, zo groot en zo goed, heeft die naam voor u nou ooit waarde gekregen? En is uw eigen naam bij die naam zo heilig, groot en goed, is uw eigen naam, heeft die nou mogen verdampen en verzinken? Ik herinner me aan wat ik eens las. Dat was bij de begrafenis van dominee Dorsman in Staphorst. Toen die oude dominee Dumarcy van Voorthuizen sprak op het graf, hij zei: bij die naam Jezus, kent u hem? U moet hem kennen, anders kunt u niet deelnemen aan het heilig avondmaal. Dumarcy zei: bij die naam verzinkende honderdduizenden Dumarcy's, tienduizenden dominees Malan en duizenden dominees Dorsman. Opdat die naam nou waarde voor u zou krijgen. En dat al uw andere namen zouden verdampen en verzinken bij hem die hier antwoord geeft. Ik ben het. Drie woordjes, één zin. Heeft dat ooit geklonken in uw ziel? Er zijn wel eens mensen die zeggen: ik moet aan het heilig avondmaal, want als ik dat niet doe, ja, dan verloochen ik hem. Dat kunt u alleen maar zeggen als u hem ook kent. Want iemand die hem niet kent, die kan hem niet verloochenen. Petrus kende hem. En daarom was die verloochening zo erg, begrijpt u dat? Ook dat die geschiedenis van Petrus dan ook mag wegen. Die straks zijn meester zal verloochenen. Maar de Heer Jezus geeft hier antwoord. Ik ben het. En met die drie woordjes. In het Grieks zijn het maar twee woordjes. Ego eimi. Ik ben. Drukt hij nou uit wie hij is. Dat is nou zijn wezen. Ik ben het. En jonge mensen, jullie kennen ook wel die ik ben uitspraken van de Heer Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Nou, daar laat hij mee zien wie hij is, zijn wezen. Maar die naam Ik Ben, die herinnert ons ook aan die ontmoeting van Mozes met de Heere bij de brandende bramels, toen hij zichzelf geopenbaard heeft met die verbondsnaam, waarvan het heilig avondmaal de verbondsmaaltijd is. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal, wat er ook gebeurd is de achterliggende periode, hoe u het ook verzondigd hebt. Hoe ook als een schaap gedwaald het in het rond. Hij is gisteren en heden dezelfde. En daarmee laat de Heer Jezus niet alleen zijn menselijke natuur, maar ook zijn goddelijke natuur zien. Ik ben het. En dat laat hij ook voelen, doordat al die mensen achteruit deinzen en allemaal achterover vallen. Dan laat hij één moment zien dat hij waarachtig God is. Dat hij nou de middelaar Gods en der mensen is. En wat gebeurt er dan? U ziet het, hij in vers 7. Ze krabbelen weer overeind en dan vraagt de Heer Jezus voor de tweede keer: wien zoekt gij? En hij vraagt het ook vanmorgen aan u, aan jou, aan u thuis meeluisterend. En dan zeggen ze nog een keer dat antwoord. O, waren ze hem maar te voet gevallen, hè? Waren ze nou niet achterovergevallen, maar voorovergevallen op hun knieën, dat ze smekend en biddend voor zijn aangezicht terecht waren gekomen. Want dat is nodig, hoor ik, in een week van voorbereiding. Dat u de week niet zo vol plant dat u geen voorbereiding meer kunt houden, maar dat u deze week nou op uw knieën gevonden mag worden. Maar deze mensen, ze vallen niet voorover, ze blijven recht overeind staan. Zal het zo zijn in Vriezenveen, dat u zichzelf handhaaft met uw wapens en uw stokken en uw lantaarn en uw fakkels van uw eigen gerechtigheid? O, dat u hem vanmorgen nou te voet zou mogen vallen, om hem te mogen aanschouwen in zijn dierbaarheid, in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid, in zijn beminnelijkheid, in de prediking van het woord, waarin hij dat ware geloof, als hij dit in uw hart geschonken heeft, dat ook volgende week wil versterken, onder de tekenen van brood en wijn. Want daarmee laat de Heer Jezus toch zien, hij neemt de leiding, maar dat hij nou gekomen is met die vraag, wie zoekt gij? Dat hij nou gekomen is ook in Vriezenveen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En als u niet verloren bent, dan leeft u ook deze week aan hem voorbij. Zo zal het toch niet zijn, gemeente. Zo zal het toch niet gebeuren. Als na zo'n lange tijd het heilig sacrament van het heilig avondmaal des Heren bediend mag worden in het midden van de gemeente en hij het zegt: ik heb zeer begeerd om dit avondmaal te houden. Het gaat niet van u uit, hoor, het gaat van hem uit. Doe dat tot mijn gedachtenis. En zeker naar die tweede vraag, naar dat tweede antwoord, zoals de Heer Jezus dan in vers 8 zegt: ik heb u toch gezegd dat ik het ben. Kinderen, hij zegt het nog een keer. Ik heb het u toch net al gezegd, dan zeg ik het nog een keer, dat ik het ben. En dan zegt hij: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Kinderen, hij gaat als het ware beschermend voor zijn discipelen staan. Ook hierin neemt hij de leiding. Plaatsvervangend, dat zien we in de tweede plaats als wij letten op vers 8. Hij doet dat plaatsvervangend. Hij strekt zijn handen uit om voor zijn discipelen te gaan staan, beschermend. Maar hij steekt zijn handen als het ware ook vooruit, indien gij dan mij zoekt. Bind mij dan maar. Maar als u mijn naam noemt, en ze hebben zijn naam genoemd, hè, Jezus de Nazarener. Ze noemen alleen zijn naam. Ze noemen niet de naam van zijn discipelen. Als gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dat betekent nou wat in het avondmaalsformulier staat: ik voor u. Die bekende woorden, jonge mensen. Weet je wat betekent? Ik in jouw plaats. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Misschien heb je het wel eens gehoord, het gebeurde in de oorlog wel. En dat zijn zeldzame gebeurtenissen, dat gebeurt bijna nooit. Dat een goede voor iemand anders, voor een vriend wil sterven. Als daar in de oorlog een vuurpeloton geopend wordt voor mensen die in het verzet tegen de Duitsers opkwamen. En ze in een rij moeten gaan staan, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En alle nummers 2 zouden worden geliquideerd, gefusieerd. En dat daar een jongen staat van een jaar of 18, 19, die niet kon sterven. En het zweet brak hem uit, want hij wist, nou krijg ik de kogel. En dat er nou een oude man, een kind van God, een grijzaard, achter hem stond, die niet zou worden doodgeschoten. En wat hij doet, is zijn jongen, kom. En op een ongemerkt ogenblik verwisselden ze van plaats. En die jongen die bleef gespaard. En die oude grijzaard kreeg de kogel. Nou, dat is een heel zwak beeld, hè. En als wij zoiets horen, dan kunnen we daar in ontzetting en ontroering naar luisteren. Paulus zegt in Romeinen 5, het gebeurt bijna nooit. Het kan dat het gebeurt. Dat een goede voor iemand anders ook kan sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars, vijanden zijn. Want vijanden worden met God verzoend. En nu gaat de Heer Jezus hier dat zeggen in vers 8. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij doet dat vrijwillig. Niet omdat hij slachtoffer is van zijn vijanden. Maar hij heeft dat al in de allereerste plaats gedaan. In een brandende liefde tot zijn Vader. Wie anders zou de eer van zijn Vader bedoelen? Wie anders zou het geschonden recht en de deugden van God herstellen? Hij heeft het gedaan. En al van eeuwigheid was hij zo gewillig. Zie, ik kom om uw wil te doen. Psalm 40. En laten we dan nog eens goed kijken naar dat laatste vers van het vorige hoofdstuk. Johannes 17, vers 26. In het slot van het hogepriestelijk gebed. Dan zegt de Heer Jezus, dan bidt hij tot zijn Vader. Vader, ik heb uw naam bekend gemaakt en zal hem bekend maken. Opdat de liefde, hoort u het? Opdat de liefde waarmede gij, Vader, mij hebt lief gehad, in hen zij. En ik in hen. Hoort u dat? Dit spreekt van liefde. Dat de liefde Gods in Christus in uw hart mag worden uitgestort. De Heer Jezus heeft zijn naam, maar vooral ook de naam van zijn Vader bekend willen maken aan zijn volk en aan zijn kinderen. En nou gaat hij hier staan, plaatsvervangend, voor zijn vijanden. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat gaat hier gebeuren. Kind van God in ons midden, wat blijkt dit gedeelte nou uit die onuitsprekelijke trouw en liefde van Christus. Hier laat hij toch zien dat hij niet alleen een middelaar is van verwerving, maar ook van toepassing. Dat hij alles verworven heeft in zijn diepe vernedering, maar dat hij het straks ook zal toepassen. Dat hij zich voor u, volk van God, laat binden, opdat u vrijgelaten zou worden. Dat hij zich laat bespotten, dat hij smaadheid zal lijden. Voor u plaatsvervangend, opdat u nimmer meer, zoals het avondmaalsformulier zegt, te schande zult worden. Hij heeft de last van de toorn Gods gedragen, opdat u in het gericht Gods zult worden vrijgesproken. Hij heeft zijn volk en zijn kinderen op het oog, want hij zegt, laat deze heen gaan. Hij doet het plaatsvervangend. Als die goede herder die zijn leven geeft voor de schapen. Hij zegt, ik ben de goede herder. Heb je weer zo'n ik ben uitspraak? En ik geef mijn leven voor de schapen. Ja, ook voor Petrus die dadelijk, nadat hij dit allemaal gehoord heeft, nog steeds begint te zwaaien met zijn zwaard en het oor van Malchus eraf slaat in vers 11. Dan zegt hij, steek uw zwaard in uw schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken, Petrus. En jonge mensen, dan vind jij misschien het optreden van Petrus wel heldhaftig, hè? Hij komt tenminste zijn woord na, want hij had toch gezegd, al moet ik met u de gevangenis in, al moet ik met u de dood in. Nou, hij doet het hier toch nog maar. Hij gaat met zijn zwaard om zich heen slaan en hakken. Of wil de Heilige Geest vanmorgen ons iets anders laten zien? Dat niet Petrus heldhaftig is, maar dat God hulp besteld heeft bij een held die hier naar voren streedt en zich laat binden, zich laat boeien, zich laat stompen, zich laat bespugen en vele kinnebakslagen verdragen heeft. Dat hij bespot wordt en gegezeld wordt, want hij heeft de zijne lief gehad tot het einde toe. Daar spreekt het heilig avondmaal van. En zo predikt hij vanmorgen in een week van voorbereiding zichzelf als een volkomen middelaar. die volkomen kan zalig maken al degenen die door hem tot God zijn. Dat hij uw zonde, volk van God, op zich genomen heeft. Uw zonde van hoogmoed. Weet u nog van die discipelen, nadat het avondmaal bediend was, dat ze zichzelf te goed voelden om de voeten, elkaars voeten te wassen. Dan gaat hij die zonde van hoogmoed vergeven. Die zonde van verloochening van Petrus, wat straks nog in deze nacht zal plaatsvinden. Die zonde van al zijn discipelen die terstond deze nacht allemaal aan hem geërgerd zijn geworden. En ze hebben hem allemaal verlaten. Die zonde vergeeft hij allemaal. En hij zal getroffen worden door het wraak, zwaard van God. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En als de Heer Jezus nou tot zijn aardse rechters zegt: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dan staat hij hier ten diepste, jonge mensen. Hij staat hier voor God, hè. Begrijp je dat? Achter deze woorden voltrekt zich iets anders. De Heer Jezus die staat hier voor het aangezicht van zijn Vader. En let u erop op dat werkwoord. Zo laat deze heen gaan. Dat is een bevel, hè. Dus de Heer Jezus die gaat als het ware voor de zijnen aan. En hij zegt het. Vader, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En hij kan dat zeggen. En hij zegt het straks. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het is een bevel. Het is een machtswoord van de zaligmaker. Niet alleen plaatsvervangend, maar hij is ook hun zon en hun schild. Hij is hun een beveiliging voor de dood. We gaan er eerst van zingen met de woorden van Psalm 56 en daarvan het laatste vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Omdat hij plaatsvervangend voor zijn kinderen hen tot in eeuwigheid beveiligt voor de dood. We gaan ervan zingen. Psalm 56, het zesde vers. gemeente, wat blijkt uit dit gedeelte? Dat de Heer Jezus alles doet. Hij geeft zich gevangen. Hij neemt de leiding. Hij doet dit plaatsvervangend. Wat blijkt hierin nou? Vrijmachtig en soeverein dat hij alles doet. En dat er niets goeds van de mens te zeggen valt. Maar dat er ook niets van de mens meedoet en mee hoeft te doen en niet mee mag doen. Het gaat alleen om hem. Zult u dat bedenken? Want als u nou gehoord hebt van die discipelen die straks allemaal hem verlaten zullen. Die terstond allemaal in deze nacht aan hem geërgerd zullen worden. Als u weet van Petrus die hier al met zijn zwaard begint te slaan en te hakken en te zwaaien. En u hebt een klein beetje zelfkennis in uw leven ontvangen. Dan kan er maar één uitkomst zijn. Ik kan volgende week niet aan de tafel des Heren gaan. Maar hoor nou toch. Wat ook het formulier daarin zegt, wij komen niet tot dit heilige avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf zoeken in hem alleen, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En dat we nog nooit iets goeds gedaan hebben. En dat we nog nooit alles wat we de Heere beloofd hebben gedaan hebben. Maar nu zal blijken in de derde plaats. Hij, hoort u het weer, hij. Hij houdt getrouw zijn woord. Opdat het voor u ook zo mag zijn. In deze week van voorbereiding, u kent die laatste regel wel, hè? Psalm 6 vers 9. De Heere wilde op mijn kermen. Zou het een wonder zijn als dat nou gebeurt in Vriezenveen. De Heere wilde op zijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn geroep gehoord. De Heere zal mij in mijn smeken geen ding mij doen ontbreken. Dat zijn allemaal grote dingen, gemeente, laten we dat voorop stellen. Maar het loopt wel over die laatste zin, hè, Psalm 6 vers 9. Hij houdt getrouw zijn woord. En dan gaat het weer niet over u. Maar dan gaat het over hem in een week van voorbereiding. Juist voor mensen die zoveel verbreken en ellendigheid in zichzelf bevinden. Dat ze geen volkomen geloof hebben. En dat ze ja, met zulke ijver om God te dienen. Wat ze schuldig zijn dat ze dat allemaal niet doen. Maar dan die woordjes. Hè. Ik hoop dat ze echt nooit vervangen worden in het formulier. Nochtans. Desniettegenstaande, overmits. Dat is nou dat grote nochtans. Hij houdt getrouw zijn woord. En dat blijkt ook in vers 9. Opdat vervuld zou worden. Zo staat er in vers 9. Het woord dat hij gezegd had. Uit degene die gij mij gegeven hebt. Heb ik niemand verloren. Opdat vervuld zou worden. Wat betekent dat? Jonge mensen, als je nou goed thuis bent in de Bijbel, hè, dan staat dat heel vaak in de Bijbel. Vooral in Matthäus kun je het vaak lezen. Matthäus heeft zijn evangelie geschreven voor de Joden. En als Matthäus dit schrijft, opdat vervuld zou worden, dan kun je lezen in de Statenvertaling met de kanttekeningen en de tekstverwijzingen. Dan staat er altijd een verwijzing naar het Oude Testament. Omdat alles in het Nieuwe Testament vervuld is. Naar luid van de belofte Gods in het Oude Testament. Maar hier staat geen verwijzing naar het Oude Testament. Lees maar in de tekstverwijzing. In de kanttekening, als je nou naar vers 9 kijkt, dan staat daar een tekstverwijzing en die verwijst naar het vorige hoofdstuk. Inderdaad, naar dat hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. En dat wijst nou gedurig opnieuw naar het goddelijk gezag van de Heer Jezus Christus. Het verwijst nu niet naar de autoriteit, naar de goddelijke autoriteit van het Oude Testament, van het spreken Gods. Maar de Heer Jezus verwijst hier als koning, als God en mens, naar een uitspraak van hemzelf in Johannes 17 vers 12. Daar bidt de Heer Jezus tot zijn vader. Lees u het maar mee, Johannes 17, vers 12. Vader, toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Heb je weer de naam van de Vader? Die heeft hij altijd verheerlijkt. En dan komt het. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan alleen de zoon der verderfenis, dat is Judas, opdat de schrift vervuld worden. Kijk, nou gaat het over al degenen die door de Vader aan Christus gegeven zijn, waarvan Jesaja ook geprofeteerd heeft in het Oude Testament. Jesaja 8 zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En op zeer veel plaatsen in het Oude Testament lezen we de vastheid en de zekerheid van de goddelijke belofte van dat verbond der genade en des vredes wat van geen wankelen weet. Hij houdt getrouw zijn woord. En de Heer Jezus staat hier als herder voor zijn schapen. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze mee heen gaan, opdat dit woord vervuld zou worden. Mag u nou ook een schaap zijn? Misschien wel een schaap. Psalm 119, wat verdwaald en verdwaald en gedwaald heeft in het rond, onbedacht zijn herder verloren. En nochtans, de goede herder geeft zijn leven voor de schaap. Hij zegt het in Johannes 10, in hetzelfde evangelie. En mijn schapen horen mijn stem. Ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. Geliefde, hebt u nou ooit zijn stem mogen horen? Ook in dit woord van morgen. Dat het nou zo voor u mocht opengaan, dat u zijn stem mag horen. Die zegt, ja, dat is de stem, mijn liefste. Ziet, hij komt volgende week, springende over de bergen, huppelende over de heuvelen. Hij is die door de vlakke velden rijdt en wiens naam is Heere der Heren. Dan maakt hij een vlak veld. In al die bergen van zonde en schuld, ook in een week van voorbereiding. Omdat al die bergen van zonde en van schuld en van trots en hoogmoed vlak gemaakt zullen worden door hem. Want hij weet het wel, hè. Wat er nog gaat gebeuren. Wat er nog zal gebeuren. Hij denkt aan de zijne. Zo laat deze heen gaan. Hij denkt aan Petrus die hem straks verloochenen zal. Hij denkt aan die andere 10 discipelen die hem allemaal verlaten zullen. En die allemaal geërgerd aan hem zullen worden. Hij denkt aan Maria. Aan Martha. En Lazarus. Hij denkt aan al zijn kinderen. Die het mogen weten, op goede gronden, wij hebben hem lief. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij kent de zijne en hij sterft voor de zijne als die enige hoge priester en koning en profeet. Die straks de heuvel Golgotha zal beklimmen. Zoals de hoge priester in het Oude Testament op die borst slap. Die 12 edelstenen droeg van de 12 stammen van Israël. Zo draagt hij de naam van zijn volk en kinderen op zijn hart. Opdat het woord vervuld zou worden. Degene die gij mij gegeven hebt. Daaruit heb ik niemand verloren. Dat is nou de onbezweken trouw van Christus. Wat tot u komt in de prediking van het woord. Opdat u geloof zou mogen ontvangen door de geest des geloofs, door de geest van Christus, door de wederbarende kracht, door dat wonder van Gods vrije ontferming, zijn soevereine genade, opdat hij dat geloof ook volgende week zou versterken aan zijn tafel. Dus als de inhoud van vers 8 nou onderstreept wordt door die woorden van vers 9... kunt u dan nog rechtop blijven staan, net als al die soldaten, als die bende krijgsknechten? Of mag u nou door dit woord op de knieën terechtkomen, voorovervallen, als u hem daar ziet staan in het gewaad van zijn woord, met dat bebloede gezicht, wat rood gekleurd is door het zweet wat hij gezweet heeft, even tevoren in de hof waar hij nu uitkomt. Maar zijn zweet werd grote droppelen bloeds. Hij die om onze overtreding is verwond, zo zegt de profeet. Dat nou uw zonden ook op hem zijn gelegd. Dat u dat mag weten. Dat Gods heilig recht voltrokken is. Door dat zwaard, dat wraakzwaard van Gods gerechtigheid. In zijn eigen lieve zoon. En God straft de zonde maar één keer. En als hij dat gedaan heeft in uw leven, dan heeft hij dat volkomen gedaan. In overeenstemming met Gods recht. Dat is nou de rechtvaardiging van de goddeloze. Opdat degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, die gerechtigheid deelachtig is. Rechtvaardig in hem, maar ook heilig in hem. En dat de Heere dat nou wil verzekeren aan zijn tafel. Dat is nou het grote wonder van de plaatsvervanging. En dat is nou het enige medicijn, geliefde, voor een gewonde ziel in een week van voorbereiding. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Daar staat hij, die bloedende borg. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dat is ook het enige geneesmiddel, hoor. Tegen onverschilligheid. Tegen onbekommerd voortleven in een week van voorbereiding. Als u hier niet, door dit woord niet door de knieën gaat, waardoor zult u het dan wel gaan? Zal dan dit woord eenmaal tegen u getuigen, o onbekeerde vriend en medereiziger en vriendin? U zegt, ik ben het niet waardig. Maar spreekt het avondmaal dan over uw waardigheid? Of spreekt het over de waardij en over de heerlijkheid van Christus? Weet u wat Kolbrugge zegt? Hij zegt, eerder zullen hemel en aarde vergaan dan dat God, ook in een week van voorbereiding, niet zou horen het geroep van zijn ellendigen. Wij zullen slechts aanhouden, steunend op dat woord, op die verzekering. Hij houdt getrouw zijn woord, opdat vervuld zou worden. Degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Dat de Heere dat nou werkt en versterkt in uw hart. Als hij vanmorgen ook aan u vraagt, wie zoekt gij? En aan jou, mijn jongen, mijn meisje. En wat is dan uw antwoord? Wat zal het dan zijn? Hoe zal het dan zijn? Als u niet aan het avondmaal kunt deelnemen, kunt u dan wel sterven? Dan kunt u ook niet sterven. Dan hebt u geen gerechtigheid. Dan leeft u nog voor eigen rekening. Dan bent u in het grootste gevaar. Dat moet opgelost worden. En Sion zal door recht verlost worden. En zo gebeurt het ook hier in dit gedeelte. Plaatsvervangend. Hij houdt getrouw zijn woord. Het is niet uit u. Het is Gods gave. Niet die heldhaftigheid van Petrus die met het zwaard van zijn eigen gerechtigheid begon te zwaaien. Het zal straks blijken. Niet hun geloof. Niet hun goede leven. Niets van dat alles. Het is alleen uit hem. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de lof en de heerlijkheid van nu dan tot in al de eeuwigheid. Hij houdt getrouw zijn woord. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 138 en daarvan het laatste vers, het vierde vers van Psalm 138. Als ik, ook in een week van voorbereiding, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, want ook de duivel zal niet stilzitten in een week van voorbereiding, maar dat het nochtans zo mag zijn, uw rechterhand zal redding geven. 138 en daarvan het laatste vers. Thank you. gemeente hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. En wij besluiten deze dienst met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.